Ja, ja, leuk dat je een regel bedenkt waar ik ineens moet op handhaven. Maar trek zelf maar eens een pakje aan en ga het zelf maar eens doen. En kijk maar eens wat voor grote mond je terugkrijgt. Want dat vond ik echt bizar.
Hartelijk welkom bij De Uitvoering. In De Uitvoering gaat veel goed, maar uitvoerders en in het verlengde daarvan burgers komen toch nog te vaak in de knel door beleid dat niet of niet goed uitvoerbaar is. De problemen van de uitvoering zijn bekend en handelingsperspectieven zijn er ook. En toch blijft er een hardnekkige kloof bestaan tussen beleid en uitvoering. Wat kunnen we doen om die kloof te dichten en hoe komen we tot echt goede publieke dienstverlening? Daar gaan we het over hebben met de vier gasten hier aan tafel. Ten eerste, Danielle Arts. Zij is werkzaam als wijkboa in Tilburg en dit jaar verkozen tot jonge ambtenaar van het jaar. Mitchell Hendricks. Hij is senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarnaast voorzitter van het jonge ambtenarennetwerk Futuur, dat de jonge ambtenaar van het jaar verkiezing organiseert. En dan Suzanne Kursten. Na het bedrijfsleven, de gemeente Den Haag en de VNG is zij nu programmamanager bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en er altijd op uit om in de publieke dienstverlening de burger centraal te stellen. En Sandra van Tiel. Zij is professor publiek management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een onbetwiste autoriteit op het gebied van de uitvoering. Mijn naam is Eduard van Holst-Pelkaan. Welkom bij De Uitvoering. Danielle Arts, je bent wijkboa en dat is eigenlijk iets anders dan, voor een deel iets anders dan de boa. Hè? En misschien is het ook voor de luisteraars nog wel goed om nog even uit te leggen wat nou het verschil is eigenlijk tussen die twee.
Ja, als wijkboa krijg ik echt één specifieke wijk die voor mij is. Mm-hmm. In dit geval Tilburg-Noord. Ik heb 7 jaar in Tilburg-West gezeten en sinds juli de overstap gemaakt naar Noord. En als wijkboa ben ik veel meer aan het inzoomen op de problematiek in de wijk.
Ja.
Als we een probleem hebben wat betreft parkeren, kunnen we gaan bekeuren. Maar vaak helpt dat niet meer. Hoe moeten we het oplossen zonder te bekeuren? Dus moet er misschien een bord worden aangepast? Dan heb ik een verkeersdeskundige nodig. Mm-hmm. Moet er misschien iets anders worden opgelost? Moet er misschien een prullenbak worden geplaatst bij een hangplek waar vaak jeugd zit? Ja, dan is dat de taak aan mij om dat uit te spreiden in mijn netwerk.
Ja, ja. En nu eventjes die jonge ambtenaar van het jaar verkiezing. Hoe ben jij dat geworden?
Vanuit Futuur hangt er altijd een thema aan vast. Mm-hmm. Dit jaar was het thema streetwijs. Blijkbaar ben ik streetwijs. Ik denk het ook wel. Ik zit voornamelijk altijd op straat. Ik ben voorgedragen door mijn collega's en toen moesten we een filmpje maken. En daar heb ik ook bewoners bij betrokken. Yeah. Dus ook een mevrouw heeft meegespeeld in het filmpje. Die hebben we ingestuurd, zo bij de top 10 terechtgekomen. Toen moest ik gaan pitchen. Ik had nog nooit in mijn leven een pitch gehouden. Dus dat was wel spannend, maar het is goed uitgepakt. En toen moesten we stemmen gaan winnen. Dat deden we ook gewoon lekker op straat. We hadden posters gemaakt met QR-codes, gewoon de straat op. De jeugdboa die vroeg aan de jeugd, hey, willen jullie iets voor mij doen? Pak mm-hmm. even je cameraatje, scan eventjes en stem meteen op mijn collega. En in april uitgeroepen tot jonge ambtenaar van het jaar.
Ja, wat ik me meen te herinneren is dat je vertelde van nou, dat je in het begin dacht eigenlijk dat je niet zo gek veel kans maakte, omdat je in een soort van selectie zat met allemaal beleidsmedewerkers eigenlijk, hè, die ook waren genomineerd.
Ja, ik zag de top 10 en het eerste wat ik zei tegen Marijn, iemand die ook bij Futuur zit, die alle dagen erbij zat, ik zeg, dit ga ik nooit winnen.
Ik Want?
Zeg, die zijn veel hoger opgeleid dan dat ik ben. Uh-huh. Ik ben maar een simpele van de straat en ik heb VMBO gedaan. Maar blijkbaar kun je dan alsnog ook gewoon winnen.
Ja, Want waarom denk je eigenlijk?
Ja, ik denk dat ook wel. Ik zie wel dat steeds meer ook de VMBO'ers wel ook bij worden betrokken. Mm-hmm. Alleen ik zie het zelf in mijn eigen gemeente ook. Als ik nu een stap hoger zou willen maken. Het is eigenlijk alleen maar HBO wat je nog kan. Waar je mee kan komen.
Ja.
Dat heb ik niet.
Nee. En die HBO'ers die zitten allemaal bij beleid. En dan in dit geval beleid van de, van de gemeente Tilburg.
Ja, vaak wel.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe is dat nou eigenlijk? Hoe word je door beleid, zeg maar, van de gemeente gezien?
Er zit wel een omschakeling in. Mm-hmm. Ik heb vanuit de gemeente ook veel interviews gedaan. En toen in heel die periode ook veel op de pagina van de gemeente gestaan. Ik heb daar mijn verhaal gedaan.
Dus nu weten ze wel... Nu je jonge ambtenaar van het jaar bent. Ja,
ja, maar daarvoor werden we vaak niet gezien. Bijvoorbeeld bij een school, wat echt rot is. Ik denk dat iedereen wel weet, als je een basisschool hebt en je hebt kinderen, dat je het liefst in de school wilt parkeren. Je zult echt geen 5 minuten gaan lopen naar school. Dus het is daar altijd druk.
Ja.
Staan er eigenlijk altijd fout geparkeerd op de stoep. Ook wel gevaarlijk vaak. Dan wordt er aan ons gevraagd, ga jij daar bekeuren? Nou, liever niet. Maar oké, we gaan er wel even een signaal afgeven. Dus je gaat er staan en het helpt niet. Dus dan zeg je, misschien moet er toch iets gedaan worden aan de inrichting van de straat. Ja, dan worden wij eigenlijk weggebonjourd, wil ik het niet noemen. Maar we worden er niet meer bij betrokken. Andere mensen die bedenken regels, die gaan heel die straat opnieuw herinrichten. Ja, we zetten daar een kis- en rijdbord neer. Ik weet niet of je het kent, hè? Mm-hmm. Je stopt je auto, je zet je kind af. Jij blijft zitten, je kind stapt uit en je rijdt verder. Zo hoort het te gaan.
Zo hoort het te gaan.
Nou, in de praktijk zien we, je zet je auto daar neer en je loopt mee naar binnen. En je blijft nog even, hè, bij het knutselwerkje van je kleine kijken. Maar ik kan niet op dat bord handhaven. Mm-hmm. Ik kan daar helemaal niks mee. Ja, leuk dat jij hem dan plaatst.
Ja.
Maar ik kan er niks mee. En dan moet ik weer terugkomen. Ja, sorry, ik kan er gewoon niks mee doen. Ja, moet het weer opnieuw worden heringericht. Het kost allemaal geld, het kost allemaal tijd.
Ja.
Ja, zonde denk ik dan.
Ik begreep dat in Tilburg de gemeente heeft eigenlijk maar, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar 2 gebouwen. En in het ene gebouw zit de uitvoering en in het andere gebouw zit beleid.
Deels. We zijn van 6 gebouwen naar 2 gegaan. Dus ik denk dat dat al heel positief is. Alleen, ik denk dat we elkaar nog beter kunnen vinden, ja.
Hoe kan dat beter?
Door gewoon een keer bij elkaar naar binnen te lopen. Van, hey, heb jij nog toevallig een straat die bij jou op het programma staat om heringericht te worden? Of vraag eens bij ons, hey, bij alle scholen, zijn er scholen waar het beter kan? En hoe zie jij het dan voor je?
Ja.
Want jij kan de borden wel plaatsen, maar ik moet erop gaan handhaven. Ja. En als ik dat niet kan, ja, een beetje vervelend.
Dus jouw deskundigheid, uit jouw praktijkervaring, wordt nu wat beter, begrijp ik. Nu jij eigenlijk een bekende Tilburger bent.
Ja, ja. Maar ik ben geen Tilburger, hè?
Nee,
ik ben een Bossenaar.
Ja.
Pas op.
Nee.
Nee, ik denk dat ze meer in de gaten hebben wat een BOA doet. En dat is wel, dat is wel belangrijk.
Ja. En nu dus de volgende stap om meer rekening te houden met de uitvoering als je beleid maakt.
Ja, heel graag.
Ja. Ik wil even over naar jou, Mitchell. Wat zegt het dat Danielle die verkiezing heeft gewonnen?
Nou, ik denk dat het veel zegt. Het is een mooi moment ook dat ze die verkiezing heeft gewonnen. Er is best wel veel aandacht voor de uitvoering. We zitten natuurlijk ook vandaag om de uitvoering te bespreken.
Mm-hmm.
Als Futuur zagen we ook al dat in de verkiezingen van de afgelopen jaren er inderdaad heel vaak beleidsmedewerkers ten eerste winnen, maar ook heel vaak alleen maar beleidsmedewerkers worden aangemeld.
Ja.
Dit soort verkiezingen leven ook gewoon een stuk minder binnen de uitvoering. Het is niet dat wij ons thema hebben gekozen om per se iemand uit de uitvoering te laten winnen. Maar het is wel zo dat er echt veel meer aanmeldingen vanuit de uitvoering kwamen op dit thema. En je ziet gewoon dat ook in de omgang tijdens de dagen die we organiseren. We organiseren meerdere dagen waar we verschillende testjes doen, zoals bijvoorbeeld het pitchen. Dat ook die uitvoeringsambtenaren ook echt wel anders zijn dan de beleidsambtenaren in hoe ze doen. En wat ze gewend zijn om de manieren van elkaar werken, et cetera.
Ja. Dus waar zit er met het verschil in?
Nou, ik ben met Danielle bijvoorbeeld een dagje mee gegaan. En je merkt, Danielle spreekt gewoon iedereen aan. Het maakt er niet uit wie het is. Ik zou bij sommige mensen toch wel spannend vinden om daar een gesprek mee te gaan voeren, zo midden op de straat. En Danielle doet het dan gewoon. Dus het is qua toegankelijkheid, als je het hebt over een gezicht vanuit de overheid, denk ik dat de uitvoering vaak ook wel gewoon het gezicht letterlijk natuurlijk is.
Ja.
En dat moeten die mensen ook uitstralen. Dus ze worden er deels door gedwongen door het werk dat ze doen, maar het zit ook heel erg in de persoon zelf. En het heeft niks met opleidingsniveau te maken. Het heeft meer met een soort sociale vaardigheden te maken, denk ik, die veel meer in die uitvoering zitten. Ik vind zelf de scheiding beleid-uitvoering hoor ik toch met name wel binnen de Rijksoverheid. Ik denk ook dat het wel logisch is, omdat binnen de Rijksoverheid die scheiding ook wel wat nadrukkelijker gemaakt is in het systeem. En dat er ook echt verschillende organisaties zijn. Als je bij een provincie bijvoorbeeld kijkt, heb je echt wel veel minder uitvoeringsorganisaties. En zijn er ook gewoon beleidsmedewerker die zowel beleid schrijven als het in de praktijk toetsen en dus ook veel meer in gesprek gaan met die doelgroep. Wat je wel merkt, dat heel veel ambtenaren vanuit de beleidskant dat die proberen wel veel meer naar buiten toe te gaan, maar dat het ook niet altijd even makkelijk lukt.
Ja, nee, waar ligt dat aan?
Dat ligt eraan dat ook jonge ambtenaren toch wel vaak in de wat klassieke ouderwetse beleidsmedewerkersrollen worden gepositioneerd. En dan heb ik het over het beantwoorden van kamervragen, kabinetsreacties. En als je niet uitkijkt, dan blijf je de hele tijd in dat circusje hangen. Terwijl volgens mij juist de toetsing erachter heel belangrijk is om dat ook te snappen. Dus je moet ook op die inhoud wel naar buiten kunnen en daar vragen over kunnen stellen en een netwerk opbouwen rond zo'n vraagstuk.
Ja.
En je ziet toch dat dat soort taken toch wel vaak bij een jong ambtenaar dan belanden.
Mm-hmm. Wat is daar? Ja, wat moet je? Laten we maar meteen even vragen hoe je dat dan eigenlijk moet oplossen. Kun je dan gewoon zelf veel meer initiatief nemen om die toetsing te doen, om erop uit te gaan?
Ik denk dat het deels verantwoordelijkheid van de jonge ambtenaar zelf is, maar dat er ook al wat hardere prikkels misschien in het systeem nodig zijn die ook de houding en het gedrag in bredere zin kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. Net als dat we vorig jaar is de directeur van de RVO's een directeur-generaal geworden om diegene ook meer zeggenschap te geven in bepaalde overleggen. Ja, ook die ambtelijke top die moet toch beter in stelling worden gebracht om die uitvoering naar binnen te krijgen, ook bij de Kamer. Mm-hmm. Laatste de staat van de uitvoering, daar komt zo meteen denk ik ook nog wel aan bod, is gepubliceerd. Ja, je ziet toch dat de Kamerleden toch ook niet allemaal even goed op de hoogte zijn van wat nou precies allemaal binnen de uitvoering speelt en wat het verschil is tussen beleid en uitvoering. Mm-hmm. Dus ook vanuit die kant moet er wat gebeuren. En jonge ambtenaren die willen heel graag leren van andere organisaties en naar buiten toe. Maar daar is niet altijd ruimte voor. Het is ook soms contracttechnisch gewoon niet heel praktisch om het voor een langere periode te doen. Ik geloof er zelf niet heel erg in dat het helpt om... Ja, ik ben met Danielle dan een dagje meegelopen. En dat heeft me wel wat inzicht gegeven. Maar je zou het toch structureler en langer willen doen. Ja, daar moet ook, dan moet je misschien door een andere organisatie betaald gaan worden. Het is allemaal toch wel wat ingewikkelder. En het zit vooral in het systeem. Hoe we het hebben opgetuigd.
Ja, maar daar zou je dus wel veranderingen in aan kunnen brengen.
Ja, ik denk dat bij de Rijksoverheid is nog wel een voordeel dat als je eenmaal bij de Rijksoverheid werkt, bij een ministerie werkt, dan kan je misschien wel makkelijker schakelen tussen die ministeries. Maar het is bijvoorbeeld niet heel makkelijk om van een ministerie naar bepaalde uitvoeringsorganisaties over te schakelen voor een lange termijn.
Nee.
Ik heb zelf hiervoor bij de provincie gewerkt. Ja, daar was het alleen maar. Ik werkte voor de provincie Zuid-Holland dan in dat geval. Ik kon niet even bij de provincie Gelderland aan de slag en mijn contract door laten lopen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus je ziet op al die niveaus, zie je dat daar dan toch wel. Ja, dus het vormt gewoon een belemmering. Ja. Zeker als je jong bent en je wilt een huis kopen, je wilt toch een beetje vastigheid hebben.
Laten we zeggen, die kloof tussen beleid en uitvoering, signaleer jij die ook als beleidsmedewerker op het ministerie? Gewoon eigenlijk in jouw dagelijkse praktijk?
De afdeling waar ik werk, die gaat over de inrichting van de Rijksoverheid. Daar hebben we het heel veel over. Hoe kunnen we dat dus optimaliseren? Zo'n voorbeeld wat ik net gaf met de directeur van de RVO, die is bevorderd tot directeur-generaal. Mm-hmm. Dat is ook via onze organisatie, zeg maar, gebeurd.
Ja, maar ligt dat nog eventjes, want dat weet denk ik niet iedereen, nog iets nader toe wat dat dan dus betekent, dat hij nu de directeur-generaal is?
Om dan een stapje terug te maken, het feit dat het ook misschien heel lang duurde tot een toeslagenaffaire in de Kamer belandde, komt ook omdat er gewoon geen verantwoording is vanuit de uitvoeringsorganisaties in een Kamer. Nou, als je dat even dan uit de Kamer trekt en je kijkt binnen de overheidsorganisaties, dan heb je natuurlijk een ministerraad, bestuursraad en dat soort niveaus. Mm-hmm. Dat is niet gebruikelijk tot daar een uitvoeringsdirecteur bij zit. Dat is eigenlijk directeur-generale niveau. Dus de gedachte was, als we een directeur van een uitvoeringsorganisatie bevorderen naar directeur-generaal, dan kan diegene ook toetreden in een bestuursraad van bestuurlijk overleg met de directeur-generaal van het ministerie. Dus dan trek je die balans wat meer gelijk. Ik denk dat Sandra van Tiel daar zo meteen ook nog wat over kan vertellen vanuit de driehoek waar zij veel mee werkt.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk de gedachte erachter. Dus het is eigenlijk een systemische prikkel om te kijken van wat levert dat nou op? En zo zou je meer.
Dus zo ben je eigenlijk bezig in jouw functie, onder andere neem ik aan, om te zorgen dat die uitvoering eigenlijk meer...
Nou, eerlijk zeggen, dat dit specifiek voorbeeld komt niet uit mijn koken, maar dat is wel dat waar mijn afdeling, mijn BSK, zeg maar, mee bezig is geweest.
Mm-hmm.
Wij proberen, de staat van de uitvoering bijvoorbeeld zit ook bij BSK. We zijn bezig met een nieuwe sturingsfilosofie, waarbij we vanuit het nieuw public management gedacht, wat best wel dominant is geweest, naar een andere managementfilosofie willen overschakelen, die meer op waarden gebaseerd is en meer eigenlijk geredeneerd is naar je wil maatschappelijk effect bereiken. Nou, dat klinkt al vrij filosofisch,
mm-hmm.
Maar eigenlijk willen we vooral dat de Danielles zeg maar beter in stelling worden gebracht om hun werk goed te doen. En daar moet het beleid naartoe redeneren. En niet naar hoeveel het per se kost en hoeveel koffertjes we hebben overgemaakt of hoeveel bekeuringen we hebben uitgeschreven, zoals Danielle eigenlijk net al aangaf.
Ja.
Maar dat staat nergens opgeschreven. Eigenlijk hebben we daar niks op.
Even misschien tot zover. Zijn er opmerkingen of vragen in de zaal over wat tot nu toe hebben besproken?
Ja, ik heb hier wel een vraag over. Ik ben zelf toevallig jonge ambtenaar op een ministerie. En ik herken heel erg wat je zegt. En ik ben zelf wel bezig om veel op pad te gaan. Maar ik merk in mijn werk op het ministerie dat je toch best wel veel dingen moet verantwoorden. En het werk van een ambtenaar is vaak ook wel ingericht op van tevoren het voorspelbaar maken van je werk en het uitvoeren. Heb je daar ideeën bij van hoe kunnen ambtenaren beter experimenteren en beter omgaan met die onvoorspelbaarheid van wat je eventueel tegenkomt als je op pad gaat?
Ik denk dat je eigenlijk als je een vraag krijgt, dat je die vraag die is vaak al behandeld door bijvoorbeeld de politiek of door andere mensen voor jou. En ik denk dat het heel nuttig is om als ambtenaar je toch even een paar stappen terug te gaan verdiepen. En dan moet je eigenlijk automatisch vaak toch in contact komen met je doelgroep. En het zou bij mij heel gek lijken als jouw ministerie dat niet zou goedkeuren als je die stap zou willen nemen. Om het toch ook gewoon zelf beter te kunnen beleven en te doorgronden. Zelf probeer ik eigenlijk, ik heb een tijdje lang op LinkedIn ook gewoon berichten geplaatst om het een beetje aan te wakkeren. Rondom de mensen met wie ik samenwerk heb ik eigenlijk mezelf verplicht om in ieder geval elke week op de dagen dat ik niet op kantoor was naar buiten toe te gaan. En daar ben ik toen eigenlijk ook gewoon op gaan reflecteren van wat heeft me dan opgeleverd. En soms leveren je dingen dagen je ook helemaal niks op. Maar dat dan ook gewoon op te schrijven. En dat heb ik toen op LinkedIn gezet, zodat iedereen het kon lezen. Maar dat zou je ook misschien intern kunnen doen naar je leidinggevende. En dan zijn er inderdaad ook, volgende week ga ik bijvoorbeeld zelf naar de Dutch Design Week. Ja, daar zijn misschien ook dingen die mij inspireren die niet per se met mijn beleidswerk te maken hebben. Maar het kan zomaar zijn dat je over 3 maanden een vraag hebt wat heel goed aansluit op een persoon die je die week hebt ontmoet. En ik denk juist dat we dus van dat afrekenen veel meer af moeten. Wat er nu wel een beetje te veel in zit. Dat als je nu iets doet, dan moet het ook gelijk resultaat opleveren.
Ja, Suzanne, jij staat eigenlijk te popelen om daar wat op te zeggen.
Ik wilde ook iets zeggen. Ik vind het eigenlijk onderdeel van ambtelijk vakmanschap om ook naar buiten te gaan. Ja, dus het is moet eigenlijk een verplicht onderdeel zijn. Jouw verhaal ook van die school, dat is toch wel echt, dat komt te vaak voor. Dat de ambtenaren die daar juist komen, die in de uitvoering zitten, dat die onvoldoende betrokken worden. Want die hebben natuurlijk vaak de beste ideeën. Die weten wat er speelt en wat zou kunnen helpen. Toen ik overstapte van bedrijfsleven naar de overheid, dat is 2019, dus nog niet zo heel lang geleden. Toen werkte ik bij gemeente Den Haag en toen dacht ik wel af en toe van dat hoorde ik ook collega's heel vaak, van het wordt over de schutting geflikkerd zonder geld. En best wel negatief af en toe over beleid. En nu zit ik nog niet zo heel erg lang bij beleid, echt bij het ministerie. En ik zie wel echt dat, ik denk dat de afgelopen jaren wel veel aan het verbeteren is.
De afgelopen jaren is dat dan de
steeds
afgelopen
meer
2 jaar, 5 jaar?
En dat heb je natuurlijk niet in 1 keer helemaal veranderd. Maar ik werk er natuurlijk nog niet zo lang, maar ik hoor het ook wel van collega's dat steeds meer die bewustwording is. Ga naar de uitvoering en praat met de mensen om wie het gaat.
Mm-hmm.
En je ziet ook wel mooie voorbeelden van beleidsontwikkeltrajecten. En waar echt meteen vanaf het begin echt met de mensen om wie het gaat gesproken wordt. En met de uitvoering, wat natuurlijk echt heel erg belangrijk is.
Wat is daar een goed voorbeeld van?
Goede voorbeelden is wat ik
nou, eentje is
eentje. ik vind het Nationaal Actieprogramma Dakloosheid vind ik een heel goed voorbeeld.
Uh-huh.
Maar ook hoe ze nu met die B-wet, met die participatiewet aan de slag zijn om dat aan te passen. En waar ik zelf nu mee bezig ben, vind ik ook een goed voorbeeld. Maar ik ben net pas aangesloten, dus dat ligt niet aan mij. Maar om het werk meedoen, dat zijn al 3 goede voorbeelden. Maar waar echt helemaal vanaf het begin echt de beleidsontwikkeling is echt met mensen,
voor wie het beleid bedoeld is.
Ja, en ook mensen echt uit de uitvoering. Dus niet van beleid van de uitvoering. Want dat is ook nog wel af en toe een ding. Dat er ook op gemeente zit ook beleid. Heb jij vertelde jij er ook al wat over. Dat wordt ook wel eens onderschat. En bij de uitvoeringsorganisatie heb je ook vaak beleid. En ook daar is al een beetje beleid en uitvoering.
Mm-hmm.
Dus maar dat er met de echte uitvoeringsprofessionals, dat die erbij zitten. En nou ja, bij ons dan werkgevers, maar ook uitvoeringsorganisaties, nou ja, enzovoort, enzovoort. En dat ze ook niet meteen aan de slag gaan, maar dat er eerst echt wel gesproken wordt, hoe gaan we samenwerken en hoe gaan we het doen als het lastig wordt. En nou, dat zijn mooi, maar volgens mij is dat redelijk nieuw hoor, op deze manier van werken.
Ja, ja.
Maar wel
ja.
Echt mooi.
Ja. Ja, hoe zie jij dat, Sandra? Is dat inderdaad een toch wel een nieuwe ontwikkeling?
Nou, voor mij waren de verhalen ook heel herkenbaar. Mm-hmm. Ook op allerlei niveaus. Dus niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook op rijksniveau zie je dat beleid en uitvoering heel lang niet met elkaar in gesprek zijn geweest. Het is inderdaad beter aan het worden. En dat komt ook wel, ik denk, de hele nasleep van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft sowieso ervoor gezorgd dat we veel meer aandacht krijgen voor uitvoering en uitvoeringsorganisaties en de kennis die daar zit. Maar het blijft wel een behoorlijk lastig probleem. Om een voorbeeld te geven, de voorbeelden die je net noemt, dat klinkt fantastisch mooi. Dan ben ik heel blij als ik dat soort voorbeelden hoor. Maar uiteindelijk gaat de beslissing wel in de Tweede Kamer genomen worden. En dan weet je niet zeker of al die dingen die bedacht zijn door beleidmakers en uitvoerders en de doelgroep tezamen, of dat ook daadwerkelijk de beslissing wordt. Een van de grote problemen bijvoorbeeld bij de uitvoering van beleid en de complexiteit bij de uitvoering van beleid zit in de rol van amendementen. Mm-hmm. De Tweede Kamer neemt dan een aanvulling op het beleid wat bedacht is helemaal in samenspraak met.
Ja.
En die amendementen worden niet getoetst op uitvoerbaarheid. Dus dan zit je weer. De uitvoeringstoetsen is ook zo'n instrument wat steeds vaker gebruikt wordt en gelukkig ook steeds vaker in een vroeger tijdstip. Vroeger gebeurde het wel. Nou, dan werd wel de uitvoeringsorganisatie gevraagd van, hè, is dit beleid uitvoerbaar? Maar dan was eigenlijk al besloten wat het beleid ging worden. Ja,
dat is een beetje
een mosterd na de maaltijd.
Ja.
En tegenwoordig gebeurt het gelukkig steeds vaker. Maar het is lastig. Ik vind zelf een van de mooiste voorbeelden de NOW-regeling die tijdens de coronapandemie tot stand is gekomen.
Dat is de afkorting.
Regeling voor de salariscompensatie voor werkgevers wiens bedrijven niet konden functioneren vanwege de coronapandemie, vanwege het sluiten van bedrijven enzovoort. En die regeling die is in een paar dagen tijd, letterlijk, in samenwerking tussen medewerkers van sociale zaken en van het UWV, mm-hmm, samen opgesteld. En die is dus echt opgesteld met in gedachten, het moet heel goed uitvoerbaar zijn, want we moeten die werkgevers helpen. Nu. Want die hebben mensen in dienst die anders geen salaris krijgen. En dat is heel goed gegaan. Je hoort verrassend weinig over die regeling ook in de kranten. Wat voor mij altijd een indicatie is, dan gaat het goed, want anders wordt er wel over gerapporteerd. Maar dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Dat was een crisis waar alles onder druk stond. En onder druk wordt alles vloeibaar, is de uitdrukking. Dat is dus hier ook gebeurd. Bij de presentatie heeft de minister gezegd, we hebben een regeling gemaakt die waarschijnlijk niet perfect is. Misschien gaat er ook wel misbruik van gemaakt worden, maar al die risico's die nemen we op de koop toe, omdat er nu een oplossing moet komen.
Mm-hmm.
Maar die werkwijze, het zou heel mooi zijn als die werkwijze vaker wordt toegepast. Maar eigenlijk, net als met handen geven enzovoorts, hè, wat we tijdens de coronapandemie allemaal niet deden, dat doen we nu weer allemaal wel.
Ja. Dus dat geldt ook voor de...
Dat geldt ook hiervoor. Dus we zijn eigenlijk wel weer redelijk terug op het oude niveau. Dus alle mooie initiatieven ten spijt, die zijn er zeker. Maar het is nog lang niet zo dat dit de standaard is geworden voor het maken van nieuw beleid. En zorgen dat het goed uitvoerbaar is en dat het ook voldoet aan de behoeften die er zijn in de samenleving.
Mm-hmm. Ja, want je hebt bijvoorbeeld, behalve, dat is altijd, moet ik altijd nadenken, je hebt bijvoorbeeld de uitvoeringstoets.
Ja.
Maar je hebt ook de uitvoerbaarheidstoets. Hè, en dat is dan volledig de uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden.
Oké.
Okay. Ja, de UDO. En
je hebt tegenwoordig allerlei toetsen, want je hebt ook de doenvermogentoets.
Ja.
En de zit nog meer in dat beleidskompas. Er zitten allerlei toetsen in.
Ja, we hadden het er net inderdaad over dat er eigenlijk heel veel instrumenten worden bedacht. Terwijl eigenlijk wat net wordt geschetst, als er een crisis is, dan gooien we die instrumenten toch wel een beetje overboord en dan gaan we het gewoon doen.
Ik heb dat in tijdens corona, en toevallig een vriendin van mij, maar die is wetgevingsjurist. En die had in corona, zei, oh, dit was zo lekker werk.
Ja.
Dus sprak meteen met degene in de uitvoering die erover zat. En ik zeg, maar hoe is dat dan normaal? Maar dan is het toch heel vaak een tussenschakel ook weer. Overigens had ik het er met collega's van de week over. En die zeiden van, ja, maar dit herken ik toch niet. Ik heb nu ook wel rechtstreeks contact. Dus dat verschilt wel heel erg per per directie, denk ik.
Nou, toch even checken bij jou, Danielle. Want heb jij in die periode van corona, had je toen misschien wel een betere relatie met beleid? Of heeft dat gewoon, is dit helemaal niet van toepassing?
Nee, corona was echt een rottijd als handhaver.
Ja.
Ja, was echt bizar. Er werden ons vragen gesteld om op te handhaven. Samen Schoningen, niet meer als 4 mensen was bij elkaar. Ja, had je een groepje van 5?
Ja.
Ja, ga maar bekeuren. Zo. Ja, maar wie moet ik dan kiezen? Ja, diegene met rode schoenen. Ja, rot op. Ja, het was echt een vreselijke periode. Die avondklok. Ja, was soms ook wel lachen. Het was kat- en muisspel. Mensen die als ze ons zagen de bosjes invlogen. Ja. Ja. Maar nee, ik kijk daar echt heel, heel naar op terug. Ja, ja ook wel een collega die er ook aan overleden ook. En ja, weet je, ook wij moesten ons aan de regels houden net zo goed. En ook handen schoonmaken, geen handen schudden. En de collega zei, ja, maar kom op. Weet je, we hebben een heftig incident meegemaakt. Even een knuffel van elkaar, ja.
Ja. Beleid en uitvoering.
Ja, mm-hmm. Ja, leuk dat je een regel bedenkt waar ik ineens moet op handhaven. Maar trek zelf maar eens een pakje aan en ga het zelf maar eens doen. En kijk maar eens wat voor grote mondje terugkrijg.
Sandra, even terug naar jou. Er zijn allerlei instrumenten om de kloof tussen beleid en uitvoering te dichten. En een daarvan is de staat van de uitvoering. Dat is een rapport dat elke 2 jaar aangeeft hoe het met de uitvoering gaat. En het bijzondere van de laatste editie van dit jaar is dat het eigenlijk precies hetzelfde... Er staan eigenlijk precies dezelfde knelpunten in als 2 jaar geleden, alleen met meer uitroeptekens. Wat zegt dat eigenlijk?
De staat van de uitvoering is een initiatief om problemen die in de uitvoering breed spelen, dus niet in individuele organisaties, maar waar heel veel organisaties mee te maken hebben, om die op de agenda te krijgen. Daarvoor wordt dat rapport uitgebracht. Ja. En het idee is natuurlijk dat daarmee ook meer aandacht komt voor dat soort problemen en dat er ook aan oplossingen gewerkt gaat worden. Dan moet ik heel eerlijk zijn, 2 jaar is wel een hele korte periode om dit soort grote problemen op te lossen, want je hebt het hier echt ook over systemische dingen. Hè? Dus we weten dat de verkokering, zeker op rijksniveau, de verkokering en tussen ministeries, maar zelfs ook binnen ministeries, tussen directoraten-generaal, is gewoon immens. En dat heb je niet in 2 jaar opgelost. Ja. En problemen waar meerdere organisaties, meerdere ministeries bij betrokken zijn, dat is ook heel lastig, want die hebben ook allemaal tegengestelde belangen. Zelfs binnen één ministerie gebeurt dat. Ik vind zelf een mooi, tussen aanhalingstekens, voorbeeld is de problematiek rondom de gaswinning in Groningen. Daar had je te maken met het ministerie van Economische Zaken in verschillende posities. Namelijk als eigenaar van de GasUnie, eigenaar van het staatstoezicht op de mijnen. En nu ook het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. Dus dat betekent dat je en verantwoordelijk bent voor het winnen van gas en voor het toezicht daarop en voor het uitbetalen van geld voor de schade die dat oplevert. Nou, moet je dus voorstellen dat je dan 1 ministerie bent, maar je moet wel al die belangen tegelijkertijd dienen. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Dus al die afdelingen, ik wil niet zeggen dat ze langs elkaar heen werken, alhoewel dat best zou kunnen. Maar het is in ieder geval erg lastig om ze allemaal op hetzelfde, met de neus in dezelfde richting te krijgen en te zorgen dat er dan meer eenheid van beleid is tussen het ministerie en al die uitvoeringsorganisaties, toezichthouders enzovoort. Ja. Dus, zo'n, wat jij noemde, wat ik noem dat dan even de verkokering, dat is 1 van die oorzaken. Ja. Complexiteit van beleid is heel bekend. Waar uitvoeringsorganisaties mee te maken hebben. We hadden een heel mooi voorbeeld daar straks, toen we in het voorgesprekje zaten, dat Danielle moet dus bijvoorbeeld kijken. Hè, dus kan iemand beboeten die zit te vissen op een plek waar dat niet mag of zonder de vergunning die daarvoor nodig is. Nou, dat staat dan in de wet op de visserij, noem ik het even. Binnenvisserij heet het waarschijnlijk. En daarna komt ze iemand tegen die dak- en thuisloos is en misschien opvang nodig heeft. Dat is weer een andere wettelijke regeling voor. Bovendien heb je ook nog de gemeentelijke verordeningen waar je dan ook nog aan moet houden. En zo, dus zij komt in haar werk op zo'n dag gerust 6 of 8 of misschien wel 16 verschillende regelingen tegen die ze allemaal moet weten, die ze allemaal moet toepassen. Komt allemaal in 1 persoon bij elkaar in dit geval. Of in, ik doe jou even als 1 persoon. En, maar degene die al die wetten hebben gemaakt, die hebben ieder voor zich 1 wet gemaakt. En die hebben nooit nagedacht oh, wet op de binnenvestiging. Ja, maar dan moeten we wel even opletten. Want dat kan natuurlijk ook te maken hebben met bijvoorbeeld zeg maar, dijkbeheer. Omdat ze op een dijk zitten te vissen of zo. He, dus die complexiteit van al die wetten die op elkaar inwerken. En dan mag je van de ene wet mag je dit wel en van de andere wet mag je dit niet. Ja, dat is heel ingewikkeld. En de uitvoeringsorganisaties komen daarbij uitstek, lopen die daar tegenaan. Maar de beleidmakers die in al hun kokers zitten, ook in het parlement. Hè? Ja. In het parlement heb je fractiewoordvoerders per onderwerp. En die kijken ook alleen naar die wet. En gegevensuitwisseling komt er ook als probleem uit voort. Als je bijvoorbeeld kijkt, als het UWV een uitkering moet bepalen of iemand recht heeft op een uitkering, dan moeten ze weten, wat is het werkverleden van die persoon? Was die verzekerd of niet? Opleidingsniveau, wat kan die persoon of niet? Belastbaar inkomen. Je moet een heleboel verschillende dingen weten. En bij elk van die dingen heb je te maken met de privacyregels. En dat hebben we in Nederland gewoon niet goed gedaan. Dus daarom moet je als burger voor al die dingen individueel toestemming geven. Als je inlogt bij de DigiD, moet je elke keer zeggen, ja, iedereen mag het zien. Hè? Mag die het ook zien? Ja, die mag het ook zien. Mag die het ook zien? Ik weet niet wat jij doet, maar ik kruis ze altijd allemaal aan. Want ik denk, oh, mag je allemaal zien? Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel raar. Waarom kan ik niet gewoon zeggen, in één keer alle overheidsorganisaties mogen dat allemaal zien? En dat hebben we gewoon niet goed geregeld. En dat maakt het zo ingewikkeld en zo complex. Daar hebben die uitvoeringsorganisaties last van. Ja. Maar de beleidmakers zijn zich daar onvoldoende, en de politici die erover beslissen, die zijn zich daar onvoldoende van bewust.
Er wordt dan wel heel erg gewezen naar de politieke en ambtelijke leiding en het gebrek aan lef en leiderschap. Eigenlijk bij al die punten, als je kijkt, als je dat rapport bestudeert, zeggen ze van ja, daar moet het eigenlijk gebeuren, willen we deze status quo doorbreken.
Ja, ik denk dat dat grotendeels wel klopt. Overigens, in de staat van de uitvoering wordt ook heus wel ook het boetekleed zelf aangetrokken. Hè? En ook bijvoorbeeld in knelpuntbrieven die sommige uitvoeringsorganisaties publiceren. Daar zeggen ze zelf ook echt in. Het UWV bijvoorbeeld. En die zeggen dan zelf ook wel, sommige fouten komen ook echt door hun eigen beslissingen of hun eigen werkwijze. Hè? Dus het is niet dat allemaal bij anderen wordt neergelegd. Maar ik zie wel, ik bestudeer al meer dan 25 jaar uitvoeringsorganisaties. En ik heb die een veel grotere emancipatieslag zien doormaken. Met meer zelfbewustzijn en werk aan zorgen dat je het op een goede manier doet. Dan de beleidmakers en de politici. Die hebben heel lang zich niet goed gerealiseerd dat door het op afstand zetten van uitvoeringsorganisaties je ook moet investeren in de relatie die je met die organisaties hebt. Wij leren onze studenten, beleid is een cyclus. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat bij heel veel verzelfstandigingen die cyclus is doorgeknipt. Maar dat geeft dus problemen, want je hebt wel die cyclus nodig om beleid te kunnen maken en te kunnen beoordelen of dat het goede beleid is en om het aan te passen en om weer nieuw beleid te maken enzovoort.
Wat zullen we eventjes, het is misschien inderdaad aardig, die beleidscyclus, die bestaat dus. Hè? Het klinkt als een ABC'tje, maar ik denk dat het toch luisteraars zijn die wel benieuwd zijn. Uit welke onderdelen bestaat de beleidscyclus nou eigenlijk?
Oké. Een onderwerp komt op de politieke agenda. Dan wordt voorbereid of daar beleid voor moet komen. Een wet of een AMVB of een verordening of wat dan ook. Mm-hmm. Die wordt dan gemaakt. Die moet dan worden geaccordeerd. Er moet een politiek besluit komen dat dit wordt het nieuwe beleid. Dat moet vervolgens worden uitgevoerd. Dan ga je evalueren, heeft het gewerkt? Of moeten we het beleid aanpassen, vernieuwen enzovoort. En dan ben je weer bij het begin. Ja, dat is de cyclus. Ja. En dat proces, kijk, dat is modelmatig, is dat heel mooi. Hè? In de praktijk is het natuurlijk een stuk messier. En dan loopt het allemaal een beetje door elkaar heen. Maar dit is wel het ideaal beeld, zou ik maar zeggen.
Ik denk dat er wel een mooi bruggetje naar de vraag die net gesteld werd over ik wil graag naar buiten toe en eigenlijk toetsen. Volgens mij, als iets op de politieke agenda komt, dan zijn er dus ook al dingen gebeurd. En er zijn ook al mensen die zich daarom bekommeren, zeg maar. Dus het zou heel gek zijn als je als beleidsmedewerker niet even dat stapje terug mag doen van hoe is iets op die politieke agenda gekomen? En zijn alle goede vragen wel gesteld? Waarom is het eigenlijk op die agenda beland? Dus daarom, wij zeggen volgens mij ook vaak dat de beleidscyclus een soort iteratief proces is, want het zijn allemaal cirkeltjes achter elkaar. Precies op die kruispunten van die cirkels, daar moet je volgens mij als beleidsmedewerker even die stap terug naartoe maken. Om te snappen van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in de voorgaande cyclussen.
Ja, dat. En daarnaast volgens mij vooraf ook echt uitwerken van hoe ga je aan de slag? Wie ga je betrekken? Dus dat je eerst even het knelpunt uitdiept. Welke partijen hebben er allemaal mee te maken? En dat je dan, dat in de gemeente gaan ze ook werken met gemeentes met procesnota's of beslisnota's. Ik weet even niet hoe ze noemen. Dat zijn echt participatieverordeningen. En als ze dus aan een nieuw beleid gaan maken, dat gebeurt ook bij gemeenten, dan moeten ze eerst uitwerken van welke partijen betreft het allemaal. Wie gaan we allemaal betrekken voordat we dat beleid maken?
Hmm.
Dat is wel een stap volgens mij wat we ook bij de departementen van kunnen leren.
Ja.
In het beleidskompas is het overigens nu opgenomen. Maar goed.
Het gaat niet. Ja, het staat wel praten met elkaar. Maar ja. Ik bedoel, het moet ook echt co-creatie zijn. Dat je echt op gelijkwaardige manier, dus ook beleid en uitvoering en andere partijen, dat je echt op gelijkwaardige manier met elkaar gaat samenwerken.
Ja.
Ja.
Ja. Ik moet toch even. Dus, klinkt als iets anders. Maar jij vertelde op een gegeven moment dat je op een werkbezoek bent geweest, Suzanne, in Spanje.
Ja.
En hoe was het daar met de uitvoering?
Ja, ik weet al waar je op doelt. Het was sowieso heel leerzaam. Maar goed, waar jij op doelt is dat wat daar opviel was dat de mensen in de uitvoering, dus die direct contact hadden met de inwoners, die stonden hoger in aanzien. Hm. En die verdienden ook meer. Dus dat was,
Spanje. Hey,
klinkt interessant.
Dat was wel, mooi. Interessant inderdaad. Ja. Ja.
Weet je toevallig of er meer landen zijn? Want wij hebben dus blijkbaar toch een cultuur waarin er toch nog wel die hiërarchie is. Ik geloof, Sandra, dat jij dat net met zoveel woorden ook zei.
Ik dacht dat in Zweden de uitvoering, maar misschien dat jij, Sandra, dat meer beter weet, dat in Zweden de uitvoering ook wel groter is dan de beleidsdepartementen.
Maar dat is in Nederland ook zo. Dat weten heel veel mensen niet, maar er zijn veel meer mensen werkzaam in uitvoeringsorganisaties dan in beleidsfuncties. Er zijn ook veel meer uitvoeringsorganisaties dan er beleidsorganisaties zijn. Dat verbaast mij altijd weer, dat als je ook kijkt bijvoorbeeld, ik weet bij de Algemene Rekenkamer zegt dat er ongeveer 300 mensen werken. 25 daarvan houden zich bezig met uitvoeringsorganisaties, terwijl, en de rest met ministeries, terwijl er ongeveer, er gaat evenveel geld om in de uitvoeringsorganisatie als de hele rijksbegroting bij elkaar. Maar heel veel mensen weten dat niet, omdat dat ook niet goed wordt geadministreerd.
Aha.
Maar als je het telt, hè, we hebben ongeveer iets meer dan 30 agentschappen. We hebben 120 of 700 ZBO's, afhankelijk een beetje van hoe je telt. Mm-hmm. Dan hebben we zo'n 1500 RWT's en dan hebben we nog 30, 40 staatsdeelnemingen. Dus alleen op rijksniveau. Op lokaal niveau, en jij maakte daar een opmerking over in het begin, maar daar heb je verbonden partijen. Daar zijn net zoveel of nog wel meer uitvoeringsorganisaties. En elke gemeente heeft er, weet ik veel, meer dan 40 of 50. Dus reken maar uit hoeveel uitvoeringsorganisaties zijn en hoe groot die sector eigenlijk is. En dan hoe weinig aandacht er altijd voor geweest is.
Ja. Ik wil ons gesprek terugbrengen naar de vraag, wat kunnen we doen om ambtenaren in de uitvoering, zoals Danielle, in hun kracht te zetten? Danielle.
Nou, ik zou gewoon zeggen, nou, ik denk dat voor iedere ambtenaar dat wel handig is. Pak eens een keer je laptop mee en ga eens in plaats van in de toren waar Mitchell dan zit, ga eens gewoon in het buurthuis zitten. En laat je daar ook gewoon zien. En geloof me echt, ja, ik maak het dagelijks mee dat mensen naar me toe komen omdat ik daar zit. Ze hoeven niet te bellen voor een melding, ze hoeven niet te mailen. Mensen die de taal misschien niet zo goed spreken, die komen gewoon op dat moment naar me toe. Ik denk dat dat voor iedereen sowieso ook leuk is, maar ook echt gewoon leerzaam kan zijn.
Ik ben het daarmee eens, helemaal mee eens. Want dan zit je ook bij de mensen waar je het voor doet. Dus dat maakt je werk leuker. Ik heb die gesprekken ook, maar ik merk wel dat daar ook best wel veel angst is. Collega's vinden het ook wel heel erg spannend. Ook omdat, als je in gesprek gaat, krijg je ook natuurlijk een heleboel te horen waar je niet meteen wat aan kunt veranderen. Dus,
dat klopt. Ik kan ook niet overal iets aan veranderen. Maar mensen kunnen wel hun verhaal doen. En daar is wat ik en Sandra het al over hadden. Mensen willen soms ook gehoord worden. Iemand die eenzaam is, daar hoef jij het probleem niet bij op te lossen. Daar kan ik ook niet. Maar omdat ik daar nu één keer in de maand toch even kom en even vraag, hoe gaat het met u? Is het eigenlijk al goed.
Nee, ik ben het helemaal met
het probleem
eens,
hoef je niet per se op te lossen. Gewoon af en toe een keertje luisteren naar de mensen kan veel doen.
Ja. Daar ben ik het mee eens, maar ik bemerk wel dat wel schroom, zeg maar.
Ja.
Zeker, kijk, jij bent dat gewend. Maar voor collega's die wat meer in de toren zitten. Ik zit zelf in toren C. Dat vond ik wel grappig. Ja. Daar kwam ik laatst achter. Ja. Dat is toeval. Maar we moeten ook geholpen worden, lijkt wel.
Hoe kunnen we die schroom overwinnen dan?
Ja, ik dacht net al, we hadden het net al over van je zei van loop eens mee. Ik denk dat je dan toch met een soort van soort stages of zo, dat een soort accreditaties als ambtenaar, dat je ieder jaar wel één of twee weken echt mee moet lopen met de anderen. En dan is het beleid bij de uitvoering. Maar ook, ik denk ook wel omgekeerd. Mm-hmm. Voor echt wat meer begrip voor elkaar. Het speelveld, de positie. Dat je ook met elkaar kunt meedenken van hoe werkt het nou?
Ja.
En Sandra had het net al over de politiek. Ja, het is natuurlijk ook heel erg mooi als die wat meer inderdaad bij de uitvoering gaan kijken. En dat is natuurlijk met de staat van de uitvoering wel heel erg mooi. Omdat dat aangeleverd wordt aan de politiek. Nou, ik denk dat dat wel mooie ontwikkelingen zijn en dat dat nog wat sterker kan.
Mm-hmm.
Ik zou zelf voor nog wel wat sterkers dan stages pleiten. Ik vind stages en meelopen prima. Maar ik heb zelf al heel vaak gepleit in bijvoorbeeld de opleiding van de traineeprogramma's. Doe maar gewoon verplicht. Eén van de stages of één van de periodes die je loopt, verplicht in de uitvoering.
Ja.
En ook jouw vraag daar straks. Ik denk dat gewoon dat ook misschien al die schromen misschien ook al zelfs al weg kan nemen. Dat mensen ook zien van, hey, dit is misschien ook een hele leuke baan om te zitten. Maar andersom ook, hè, want ook binnen uitvoeringsorganisaties is er lang niet altijd heel veel kennis van of begrip voor wat het politieke aspect is van het werk van beleidsmedewerkers. Dus net zo goed andersom. Dus daarom, ik denk dat echt wat meer verplichting op dat punt uiteindelijk heel goed zal uitpakken.
Mm-hmm. Oké. Okay. Mitchell, jij nog goede suggesties?
Er zijn al wel wat initiatieven die een beetje hierop lijken, maar die zijn vaak dan nog wel klein. Ik weet dat bij SZW is praktijkgericht werk is een van die initiatieven. En dat wordt dan ook wel door een DG op dit moment opgepakt, omdat nadrukkelijker binnen het ministerie uit te spreiden. Omdat je dus ook bij je jaargesprek in ieder geval ergens moet verantwoorden hoe je op dat beleid bent gekomen. Maar ook tijdens het beleid maken dat je een bijlage moet toevoegen. Met wie heb je dan gesproken, wanneer en wat is de input daarvan geweest? Om eigenlijk toch wel wat meer verantwoording. Je verantwoording niet alleen maar met getallen te doen, maar toch wat rijker te verantwoorden zou ik het dan willen noemen. Dus daar zijn wel initiatieven op. En wat ik zelf merk is dat soort initiatieven zijn dus best wel klein. En die zijn bij verschillende ministeries belegd. En die komen nog niet heel erg lekker bij elkaar. Vanuit BZK zijn er ook wel een aantal grotere programma's zoals grensloos samenwerken, ambtelijk vakmanschap wordt veel opgedaan. En eigenlijk zouden die initiatieven veel beter bij elkaar, denk ik, moeten komen. Zodat je dus misschien gewoon één groot initiatief hebt op verschillende ministeries. En dan kan ook die ambtelijke top daar weer op sturen. Zoals je eerder al zei, daar bij dat leiderschap moet je het ook al voor een deel van hebben.
Ja. Ja.
Mag ik daar even op ingaan? We zijn zo'n netwerkje op aan het richten, ervaring rijker. Dus dat is met het betrekken van ervaringsdeskundigen, maar dan interdepartementale samenwerking op dat vlak. En bij SZW heb je de weet voor wie je doet dag, hè? Of week. En daar willen we ook kijken of we dat, dat we dat gewoon niet alleen maar binnen SZW gaan doen, maar via dat netwerk ook doortrekken naar de andere departementen.
Ja. Ja, als je dan kijkt naar de staat van de uitvoering die dan zichzelf eigenlijk misschien herhaalt, wat ook het andere uiterste is, vind ik het dus zelf wel wat onhandig dat er dus heel veel initiatieven zijn met allemaal verschillende namen. En ik zou denken van bundel die nou gewoon bij elkaar en zorg dat je dus eigenlijk elke keer dat dan toch wat meer hetzelfde verhaal vertelt. Wat dus de staat van de uitvoering in ieder geval wel heeft gepoogd, waar ook al wat praktijkvoorbeelden dan wel zijn toegevoegd. Maar dit soort initiatieven zijn ergens een beetje bottom-up begonnen, hebben leuke namen gekregen, lijken vaak heel erg op elkaar, maar die worden dan op een gegeven moment niet echt geclusterd bij elkaar.
Dus dat moet dus wel gebeuren, want het is misschien ook wel logisch dat het een ontwikkeling is die gebeurt, hè, met telkens initiatiefje hier, initiatiefje daar en dat dan dus eigenlijk, en dan kom je misschien weer op het leiderschap, dat het moet gebeuren, dat bij elkaar wordt gebracht.
Ja, dan is zo'n beweging ook groter. Dus ik denk, dan maakt het ook voor een leidinggevende van een organisatie, maakt het ook makkelijker om dan voor zo'n beweging te gaan staan, in plaats van dat het 10 versnipperde initiatieven zijn.
Ja.
Volgens mij is gewoon het belangrijkste dat je allemaal maatschappelijke opgaven hebt die je niet meer als individuele organisatie oplost. En ook dit is een van die vragen, van hoe komen we als ambtenaren meer naar buiten? Dus moet je daar misschien juist een groepje van maken van mensen uit verschillende ministeries bijvoorbeeld.
We hebben het rondje gemaakt en we gaan nu weer even naar de zaal. Zijn er tips of handige handelingsperspectieven die we nog niet gehoord hebben of zijn er vragen? En zeg ook even je naam als je wilt.
Ik ben Christopher Baan. Ik ben werk ook bij BZK, net zoals Mitchell. Ik hoor een aantal van jullie vertellen over complexiteit. Hè? En we hebben het beleid heel erg complex gemaakt, maar de wereld en de opgaven zijn ook heel complex. In de complexiteit en ook in het beleidskompas heb je die, of beleidscyclus, heb je feedback loops. Dus de feedback loop tussen wat zien we gebeuren als signalen naar wat moet er gebeuren of veranderen. Welk nieuw beleid hebben we nodig? Hoe kunnen we die feedback loops korter maken, sneller maken, het leren sneller maken? Wat zien jullie voor goede voorbeelden daarin? En misschien twee vragen in één. hoe houden we het overzichtelijk? Maken we het niet te complex?
Nou, wat ik zelf bij BSK merk is dat we hebben een aantal afdelingen die zitten veel meer aan de kenniskant en we hebben een aantal afdelingen die veel meer in de praktijk te werk gaan. En die feedback loop zou dan moeten zijn dat dus de dingen uit de praktijk ook bij de kenniskant belanden en vice versa. En dat gebeurt toch wel onvoldoende. Mm-hmm. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje dezelfde situatie is als de knip die Sandra net al vertelde van een knip in een beleidscyclus, beleiduitvoering. Als je de kennis mensen alleen maar kennis laat doen en dus het onvoldoende betrekt bij het echt meelopen in die praktijk, ja, dan heb je daar ook die loop niet goed. Dus je zou dan toch moeten zorgen dat je dat die functies wat meer misschien door elkaar heen lopen. Want eigenlijk die kenniskant die krijgt nu onvoldoende feedback vanuit de mensen die echt meelopen, bijvoorbeeld in de opgavegerichte werkbeweging in dit geval dan. Ja. Daar wordt van alles opgehaald, worden allerlei knelpunten ook opgehaald. Die belanden dan toch onvoldoende bij de kenniskant. En ik denk dat bijvoorbeeld een programma zo'n staat van de uitvoering en de staat van de uitvoering überhaupt, dat is eigenlijk een soort clustering van wat er in de praktijk gebeurt. Ja, dat soort voorbeelden moeten we misschien nog wel meer hebben. Nou hebben we meerdere staten en
We zijn er al. Misschien is dat een goede.
Ja, dit zijn vaak natuurlijk ook wel gewoon verschillende werelden. Dus degene die de staat van de uitvoering schrijft, ik weet niet of de praktijk is, die heeft misschien wel minder meegelopen dan degene die signalen hebben doorgegeven. Dus ja.
Ik ben Alice Hagens, ik werk bij RVO, al eerder genoemd. En ik herken veel van wat hier gezegd wordt. Maar ik zie toch echt een heel groot struikelblok ook steeds ontstaan, omdat we nog in de systeemwereld zitten van de diverse departementen, van al die kokers die allemaal regelingen bedenken, allemaal programma's bedenken. En die landen allemaal daar waar Danielle rondloopt in de ruimte. En die link, ja, die is er niet, zeg maar. Die is niet georganiseerd. En ja, ik ben wel benieuwd ook of daar ook onderzoek naar gedaan wordt, of dat er over gedacht wordt van hoe zou je dat anders kunnen gaan doen. En verder ook bij de uitvoering, want RVO is 6500 medewerkers groot. Ook de uitvoering mist soms inderdaad de contacten direct met de mensen op straat. Ik ben laatst een middagje naast de medewerker van klantcontact gaan zitten. Nou, dan gaat er echt wel een wereld voor je open, dus misschien moeten we ook niet over initiatieven hebben, maar gewoon iedereen de tijd en de ruimte geven om eens een keer een middag of een dag of een week bij die uitvoerder die wel die klantcontacten heeft te gaan zitten.
Ja, de situatie van RVO is heel interessant voor mij als onderzoeker, sorry. Omdat jullie werken geloof ik voor 9 ministeries. En dat maakt het dus inderdaad heel ingewikkeld. Helaas weten we in ieder geval in wetenschappelijke literatuur nog maar heel weinig over hoe je zo'n probleem oplost. De enige oplossing die we weten is dat die ministeries ook hun verlangens en wensen op elkaar moeten afstemmen. Nou, en dat is gewoon echt ongelooflijk ingewikkeld. Daar zijn wel wat oplossingen voor bedacht inmiddels. Ik weet niet hoe het bij RVO zit, maar sommige organisaties die voor meerdere opdrachtgevers werken, Die hebben een klantenraad of een ander soort interface-achtig iets waar die afstemming plaatsvindt. Als ik het aan studenten uitleg, dan zeg ik altijd: stel je voor, je bent de organisatie die levert bureaustoelen aan ministeries. Dan heb je eigenlijk, zal ik maar zeggen, de enige manier om dat goed en efficiënt en enzovoorts te organiseren, is als iedereen grijze stoelen neemt. Maar ja, Buitenlandse Zaken wil natuurlijk toch heel graag die paarse stoelen en Binnenlandse Zaken wil gele stoelen enzovoort. Dus het is heel moeilijk om die ministeries op één rij te krijgen. Dus dat is, zal ik maar zeggen, vanuit de kant van de opdrachtgevers geredeneerd. Maar Danielle kan bijvoorbeeld wel vertellen, als ze met meerdere mensen in contact is, ja, luister, in die binnenvisserijregeling staat dit, maar hè, bijvoorbeeld over het parkeren, ze hadden het Vissers hebben altijd zo'n karretje bij zich, hè, waar al die spullen in zitten. Ja, waar zet je die neer? Ja, je mag hier niet parkeren. Ja, maar dan, ik moet mijn spullen wel bij de hand hebben. Nou ja, de twee regelingen werken dan tegen elkaar in. Zij kan dat wel signaleren. En vervolgens is het dan aan die beleidmakers om in onderlinge overeenstemming, daar heb je weer die coördinatie, te proberen dat op te lossen. Maar het is heel moeilijk. En ik wil ook een beetje waken. Want de vraag daarnet die hier achter mij werd gesteld. Ik denk dat het een illusie is om te denken dat we hier simpele structuren, oplossingen enzovoorts gaan bedenken. Nee. Die zijn er niet. Problemen zijn complex. De samenleving is complex. En ik krijg ook wel eens de vraag van een journalist. Slaapt u nog als u dit allemaal weet? Hè? Bent u nog gerust? Mm. En dan zeg ik altijd, volgens mij Nederland is nog steeds niet ontploft. Volgens mij gaat het best wel redelijk goed. Dus volgens mij moeten we er ook niet... Zal maar zeggen, ik doe ook onderzoek in Suriname. Jij was in Spanje geweest. Nou, ik ben in Suriname onderzoek aan het doen. Wees blij dat je in Nederland woont. Wat dat betreft kun je het echt slechter treffen, denk ik. Maar goed, er is zeker verbetering mogelijk.
Mm, ja, ja. Ja.
Maar niet makkelijk.
Laatste vraag.
Mijn naam is Simon Baks. Ik werk bij VNG sinds half mei. Bij Team Inwonersperspectief als adviseur en verbinder. Ik heb geen vraag, maar wel drie tips. Vanochtend zei een collega tegen mij iets over het initiatief Buiten Buddies van INW. Wat gewoon letterlijk is wat er net beschreven werd over van mensen koppelen van buiten en binnen. Dus check dat. Misschien een leuk bruggetje naar de vorige keer. Contact maken kwam ook weer ter sprake. In een vorige bijeenkomst van jullie serie ook. En er zijn al contacten geweest om daar echt werk van te maken. Die schroom van ambtenaren daarmee aan de slag gaan met een spreker uit een van de vorige. En ik wil graag een boek onder de aandacht brengen. Geen naam, maar als je kwaliteit van beleid op wil halen in de praktijk, zeg maar op straat of in de wijk, dan is daar een heel mooi boek over geschreven, wat waarschijnlijk in de comments wel een plekje kan krijgen.
Hoe heet het dan?
Marije van den Berg, de beleidsbubbel. Liefdevol leeg laten lopen.
Ah. Ja, zeker.
Oké, goed. Nou, we zijn er nog niet, hè, met het dichten van die kloof. Het is niet gelukt vanmiddag.
Nee.
Maar laten we het hierbij laten. Het is toch toch heel veel, denk ik, positieve perspectieven. Er is toch nog wel veel mogelijk. Om het dan toch ook allemaal niet nog complexer te maken. Maar ja, al is dat gevaarder dan wel weer vaak als je oplossingen zoekt. Hoe dan ook, jongens. Dank voor jullie vragen en antwoorden. Ik wil in het bijzonder Danielle Arts, Suzanne Kursten, Sandra van Thiel en Mitchell Hendricks bedanken voor het delen van jullie ervaringen, jullie kennis en kunde. Dank allemaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de uitvoering. En de uitvoering is de derde in een serie van programma's voor de ambtenaar van nu en in november. Dat is ongeveer over een maand. Ik weet niet precies de datum uit mijn hoofd, dat zou handig zijn natuurlijk. 14 november maken we de laatste podcast en dan duiken we in de wondere wereld van het interbestuurlijk werken. Ja. Wil je daarbij zijn, ga dan naar onze website overheidvannu.nl/ambtenaarvannu. En daar vind je alle informatie over dit leerprogramma. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.